Gemeente, wij trachten, omdat al de schrift van God ingegeven is en nuttig tot lering, ook hier onze lering uit te trekken uit deze oud-testamentische ceremonie, met als kerntekst nummer 5 vers 18. Daarna zal de priester de vrouw voor het aangezicht des Heren stellen, en hij zal het hoofd van de vrouw ontbloten. En hij zal het spijsoffer der gedachtenis op haar leggen, hetwelk het spijsoffer der ijveringen is. En in de hand van de priester zal dat bitter water zijn, hetwelk de vloek medebrengt. Gemeente, wij lezen in het Nieuwe Testament, het huwelijk moet eerbaar zijn onder allen en het bed onbevlekt. Dat staat in Hebreeën 13, het huwelijk eerbaar onder allen, het bed onbevlekt. Ook elders in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, vinden we vaak waarschuwingen tegen overspel. Paulus zegt zelfs dat geen hoereerder nog overspeler erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Zij zullen dat koninkrijk dus niet beërven. Tenminste, niet zolang als ze in zulke zonden blijven. Er is altijd bekering mogelijk van iedere zonde. Maar niet zolang ze in zulke zonde blijven, dan zullen ze het koninkrijk van God daar geen deel aan hebben. Dat is een duidelijke zaak. Gemeente, dat lag in het Oude Testament niet anders. De wetgeving van Israël over het huwelijk maakt duidelijk dat het huwelijk daar zeer in ere was. Van het begin van de wereld, van de schepping af aan, zeer in ere. Zo is het van den beginne geweest, zegt ook de Heer Jezus. Van den beginne van de schepping af aan geweest. Gij zult geen overspel doen. En dat geldt man en vrouw, allebei. Als een man en een vrouw werden aangetroffen, waar dan ook, aangetroffen werden op de heterdaad betrapt, op de daad zelf gegrepen, zo heet dat in de Bijbel, op de daad zelf gegrepen, dan moesten beiden worden gestenigd. Beiden worden gestenigd. Tenminste, als dat in een stad gebeurde, waar de huizen dicht bij elkaar staan, in een ommuurde stad, net zo dicht bij elkaar als hier in het oude dorp, als dat bijvoorbeeld op Oud-Urk gebeurde, dat man en vrouw gegrepen werden, ja, dan moest de man en de vrouw allebei gestenigd worden, want dan wordt er vanuit gegaan dat de vrouw om hulp had kunnen roepen. Dat had ze kunnen doen, want daar staan de huizen zo dicht op elkaar. Ze had daar om hulp kunnen roepen als ze door de man werd aangerand. Maar, zegt de Oud-Testamentische wet, als het gebeurde, nou we zullen maar zeggen in de polder, buiten de stad op het open veld, dan kreeg de vrouw het voordeel van de twijfel. Ziet u dat de vrouw dan beschermd werd tegen de man? Dan kreeg ze het voordeel van de twijfel. Het is als wanneer iemand haar naar het leven stond. Het zou kunnen zijn dat ze aangerand werd, geroepen heeft, maar er was niemand die het hoorde. Er is dan geen bewijs tegen haar. Alleen de man moest dan gestenigd worden. Je ziet dus dat er in de wet van Mozes ook een stukje rechtvaardige bescherming is van de vrouw. En dat is ook in andere wetten zo. Als bijvoorbeeld een man zijn vrouw verlaten wil, dan kan dat alleen maar als zij overspel heeft gedaan. Alleen dan kun je je vrouw heen zenden. Maar de hardigheid van het hart van de Israëliet noodzaakte Mozes ertoe. Dat wil wat zeggen, hè? De hardigheid van het hart noodzaakte Mozes ertoe om toch die zaak ook iets ruimer te maken. Het is van de begin al zo niet geweest, zegt de Heer Jezus. Maar noodzaakte dus Mozes ertoe, de hardheid van de harten noodzaakte hem ertoe om bijvoorbeeld ook de mogelijkheid te geven haar een scheidbrief mee te geven. En dan had je tweeërlei soort scheidbrief. Als zij overspel had bedreven, kreeg ze de scheidbrief mee waarin stond dat ze schuldig was. Maar als ze nou geen overspel had bedreven, ze stond hem er gewoon verder niet aan. Ja, dan moest hij haar een getuigenis van goed gedrag meegeven. De scheidbrief die hij dan aan haar geven moest, die was om de vrouw, daar heb je het weer, om haar te beschermen. Daarin stond dat het niet aan haar gelegen had. Zij kon ieder die haar daarna vroeg de brief tonen waarin de man uitdrukkelijk verklaarde dat het zijn schuld was dat hij haar weggezonden had en dat het niet aan haar gelegen had. Die scheidbrief die was er dan dus voor om de vrouw te beschermen, zodat ze niet zomaar kon worden heengezonden. De scheidbrief pleitte haar in dat geval dan vrij. Nu gemeente van bescherming van de vrouw. En ik noemde u daar al twee voorbeelden van. Die vrouw in het open veld. Die vrouw met die scheidbrief als betuiging van haar onschuld. Van bescherming van de vrouw is eigenlijk ook in dit gedeelte sprake. Dit is dus een derde voorbeeld daarvan. Het tekent ons een wat bijzonder geval. Een man die een bedenking koestert tegen zijn vrouw. Dat is op zichzelf al geen mooie zaak, hè? Helemaal geen mooie zaak. Ik hoop dat u daar allemaal voor bewaard blijft. Alle die getrouwd zijn, allen die een huwelijk met aangegaan. Dat u daar allemaal voor bewaard mag blijven. Dat de man bijvoorbeeld een verdenking tegen de vrouw moet koesteren of andersom. Want dat geeft aan dat de relatie in ieder geval niet meer vast en zeker is. En niet meer is zoals ze zou moeten zijn. En het gaat hier over een man die naijver gekregen heeft over zijn vrouw. Naijver. Ja, nu gaat er bij jou een lampje branden. Als het goed is. Want we hebben pas uit de wet van God gehoord dat hij ook een naijverig God is. En dat betekent, zei ik toen, dat betekent dat dat op het huwelijk leidt. Hè? Zoals een man een vrouw heeft en het niet kan hebben dat die het met een vreemde houdt, zo kan de Heere God het niet hebben dat u en ik, dat wij, die tot zijn volk, tot zijn kerk behoren, tot zijn bruid behoren, dat wij naar vreemde goden zouden omzien. Israël was de bruid van de Heere. De kerk is ook de bruid van Christus. En hij kan er niet tegen als we hem verlaten voor iets of iemand anders. Dan wordt hij ijverig, dan gaat hij de ongerechtigheid bezoeken aan de kinderen tot in het derde en in het vierde lid dergenen die hem haten, die in het haten voortgaan. Dus dat naijverig zijn, dat houdt wat in. Dat lees je ook van God. En hier lees je over een geest van ijveringen die op een gegeven moment over een man komt. Hij vertrouwt zijn vrouw niet meer. Maar heeft hij enig bewijs? Is hij op de daad zelf gegrepen? Op heterdaad betrapt? Nee, dat heeft hij dus in zijn totaliteit niet. Er zijn geen getuigen geweest, er hebben zich geen getuigen bij hem gemeld. Hij verdenkt haar er alleen maar van. Hij heeft een kwaad vermoeden tegen haar. En ik zei al, dat is op zichzelf al een verschrikkelijke zaak. Ik hoop dat daar echt iedereen voor bewaard blijft. En laten mannen en vrouwen ervoor zorgen dat zulke dingen alsjeblieft niet zullen gebeuren. Dat zulke verdenkingen niet behoeven te reizen. Onthoud u, zegt de Bijbel, van alle schijn van kwaad. He, dus de schijn van kwaad, die moet bij ons al niet worden gevonden. Dan zal ook de verdenking van kwaad minder snel opreizen. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Nou, bij de man waar het hier in nummer 5 over gaat, voor hem lag het in ieder geval allemaal niet zo duidelijk. Is mijn vrouw nu verontreinigd geworden? Ja of nee? Dat trieste gevoel van ja, trieste gevoel, had dus over hem een geest van ijveringen doen doorgaan. Het was over hem gekomen. En ja, ik neem aan dat deze man zijn vrouw daar ook over heeft aangesproken. En als het nou waar is, hè, als het nou waar is wat hij vermoedt, dan zou het beste zijn geweest dat deze vrouw het had erkend. Want alles is beter dan naar de priester te worden gebracht. Dan deze rite te moeten ondergaan, deze ceremonie, die hier in nummer 5 beschreven staat. Alles is beter dan dat. Maar gewoon bekennen, schuld belijden. En dan met een scheidbrief, maar niet één van goed gedrag. Dat kan dan natuurlijk niet. Dan moet het een scheidbrief zijn waarin de schuld ook inderdaad bij de vrouw wordt gelegd. Heen gezonden te worden. Alles is beter dan de vloek van God te moeten ondergaan. Het water van de bitterheid te moeten drinken. Dat in jou tot bitterheid en vloek zal worden. Alles is beter dan dat. He, dus bekennen, belijden als je gezondigd hebt. Het huwelijk zal waarschijnlijk niet meer te redden zijn. Maar je blijft in ieder geval voor het goddelijke gericht, wat hier beschreven staat, daar blijf je voor bewaard. Natuurlijk moet het dan ook wel God beleden zijn. En u weet, hè, u weet, dan is er voor iedere zonde bij de Here nog vergeving mogelijk. Hè. Denk maar eens aan die vrouw in de stad, die zondares in de stad, die Jezus voeten kuste, die ze nat maakte met zijn tranen en ze droogde met de haren van het hoofd. Ze had lief omdat haar veel vergeven was, door Jezus veel vergeven was. Ze had haar zonde bij Jezus gebracht. Denk maar eens aan de Samaritaanse vrouw, ook zo'n voorbeeld. 5 mannen gehad en die ze nu had, was haar man niet meer. Was haar man niet, hè. Ze leefde samen met één die haar, maar toen ze niet eens getrouwd was. Maar ze vond genade en ontferming. Ze ging haar zonde belijden, niet waar, aan Jezus voeten. Het kan ook hier, vrouw, je zonde belijden. Het kan ook hier, zei de Heer Jezus. Je hoeft er niet voor naar Jeruzalem. Je hoeft er de berg Gerizim niet voor op. Het kan ook hier je zonde belijden. Ongetwijfeld heeft ze dat ook gedaan. Ik denk ook aan die vrouw die op de daad zelf gegrepen was en door de fariseeën bij Jezus werd gebracht. Heeft iemand u beschuldigd? Zo veroordeel ik u ook niet, maar ga heen en zondig niet meer. Hè? Nou, daar kunt u zien, 3 voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Zomaar 3 voorbeelden, dat als je aan de Heere je zonde beleidt, welke zonde het ook is, ook de ernstige zonde van overspel, zelfs van meervoudig overspel, dat er bij de Heere genade is voor de grootste van de zondaren. Maar het moet dan natuurlijk wel alles gaan in de rechte weg. Alles gaan in de oprechte weg van belijdenis aan elkander en aan de Heer. Maar wat als die vrouw nou bleef ontkennen? Ja, dan zijn er 2 mogelijkheden, zou ik zeggen. Of die man gelooft haar. En dan is de zaak over. Dan is het uit. Dan heeft hij wel een kras. Maar dan hoeft er verder niks te gebeuren. Maar het kan ook zomaar zijn dat die vrouw met een stalen gezicht haar onschuld beweert. Maar de man gelooft haar niet. Hè? Die ziet wel aan haar ogen dat het niet waar is, hè. Vaak kun je dat aan de ogen van iemand wel zien. Ja, je hebt mensen die het heel goed verbergen kunnen, dat is waar. Maar vaak kun je dat iemand aan zijn ogen wel zien of die de waarheid spreekt, ja of nee. In 9 van de 10 gevallen kan dat. En stel nou, de man heeft aan haar ogen gezien dat ze wel volhoudt dat ze onschuldig is, maar ze is er niet. De verdenking moet er niet minder van, maar eerder meer. Wat dan? Ja, dan is er maar 1 weg. Maar wat is die weg dan? Dat is dat de Heere zal oordelen. En recht zal spreken. Als niemand van de mensen nog recht spreken kan, omdat er geen bewijzen zijn, en er toch een verdenking rust, ja, dan is er 1 die leeft, een God die leeft en op aarde vonnis geeft. Dat is de overtuiging van de hele schrift. Zeker ook in het Oude Testament zijn daar vele voorbeelden van. Hè, dat de Heere dan partij kiest. Ja, niet partijdig is, maar wel partij kiest. Hè. De schuldige houdt hij niet voor onschuldig. En de onschuldige houdt hij niet voor schuldig. Er is een God die rechtvaardig oordeelt. Dat mankeert er bij de mensen nog wel eens behoorlijk aan. Zelfs in de rechtspraak. Of het altijd eerlijk toegaat. Je mag het hopen. Maar in de Bijbel wordt ook vaak geklaagd over onrechtvaardige rechters. Die zich laten omkopen. En die de onschuldigen veroordelen en de schuldigen vrijspreken. Gerechtigheid, gerechtigheid zult ge najagen, zeggen de profeten dan. Gerechtigheid alleen. Dat is een kwalijke zaak als dat gebeurt. En ja, zou dat nou bij ons ook niet gebeuren? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet of dat bij ons niet gebeurt. Maar ik heb er soms wel eens mijn twijfel aan. Met alle eerbied die wij aan de overheid en ook aan justitie en politie verschuldigd zijn. Of altijd alles wel eerlijk verloopt. Nou, we zullen maar zeggen dat God dat alleen weet. En hij weet het ook alleen. In zijn hand is het rechtspreken veilig. Hem kun je toch wel toevertrouwen, hè? Dat moet je ook maar doen. Als dingen niet oplosbaar zijn, dan moet je het maar aan hem toevertrouwen. Hem die alles weet, hem die alles ziet, hem die zich niet vergist, hem die altijd een rechtvaardig oordeel velt. Hem kun je toevertrouwen. Hem mag je het toevertrouwen. En zo heeft ook de man dat gedaan waar het in dit hoofdstuk over gaat. De man die hier genoemd wordt. Hij zal naar de priester toe gaan. Dat moet hij doen. Hij moet naar de priester toe gaan. En zijn vrouw meenemen. Want de priester, nou dat is niet uiteindelijk degene die het oordeel velt. Dat doet God zelf. Maar hij is wel de dienaar van God. Die voor zijn aangezicht staat. Die dienst doet in de tempel. De priesters zijn altijd de zonen van Aaron. In Mozes dagen was dat dus Aaron zelf. En na Aaron zijn zonen. De oudste was altijd hoge priester. De rest was een gewone priester. Nou, iemand, een priester die in die dagen dienst doet. Daar moest je dus naartoe gaan. En ja, als je voor God verschijnt. Je zult nooit ledig voor God verschijnen. Ja, wel leeg in je ziel om door hem gevuld te worden. Dat is niet verkeerd. Als je ledig in de kerk komt met een leeg hart en een lege ziel. Om door God gevuld te worden met zijn woorden, zijn beloften. Dat is een goede zaak. Maar je zult niet ledig voor de Heere verschijnen. Dat wil zeggen niet zonder gaven. Er wordt ook altijd een collecte gehouden in de kerk. En dat is niet voor niks. En offergaven. De dienst der offeranden noem ik het altijd. De collecte aankondig. Is misschien wel eens opgevallen. Doe misschien niet alle dominees zo. Maar ik noem het altijd de dienst der offeranden. Onze liefdegaven worden dan gevraagd. Dat is ook niet ledig voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Niet zonder iets, maar altijd ook iets meebrengen voor de Heere en voor zijn dienst. Nou, dat was dan ook als zo'n man met zijn vrouw naar de priester toe ging, was dat nodig dat hij een zekere gave voor de Heere deed naderen. Dat bracht hij voor zijn aangezicht. En dat was een gave, niet groot. Want dit is eigenlijk een soort van schuldoffer. Niet dat de schuld van deze vrouw vaststond, want dat komt twee kanten op. Maar het had wel met zonde te maken. Het was een offer die de zonde, de ongerechtigheid in gedachtenis brengt bij God. Een offer dat de zonde zou kunnen aanwijzen. En daarom moest het een sober geheel zijn. Klein, gerstemeel, geen tarwe, niet de kostbare tarwe, gerst. Het eenvoudigste van wat er was. En ook maar een kleine hoeveelheid. Een kleine hoeveelheid meel. Het tiende deel van een eva. Nou heb je twee soorten eva's in het Oude Testament. Een kleine en een grote. Maar dat is dus 2 of 3 kilo. 2 of 3 kilo meel. Het tiende deel van een eva is ongeveer 2 of 3 kilogram gerstemeel. Het eenvoudigste van het eenvoudigste. Het goedkoopste, zomaar eens zeggen. Geen olie erop. Want olie, dat doe je bij een feestoffer. En ook geen wierook erop, want dat doe je bij een dankoffer. Dan klimt de wierook tot een liefelijke reuk op naar de Heere. Dat doe je bij een zondoffer nooit te nemen. Olie erop niet, wierook erop ook niet, want het is een offer van ootmoed. Het heeft iets met de zonde te maken. Zo zie je dat er dus in die verschillen van offeranden, van of het nou een brandoffer is, of een schuldoffer, of een dankoffer. De manier waarop dat gebracht wordt, de verschillen daarin, daar zit ook een duidelijke taal achter. Als je die beschrijving in het boek Leviticus leest, dan zie je dat ieder offer zijn eigen gebruiken, zijn eigen samenstellingen heeft. En dat heeft betekenis. Dat betekenis of je een schuldoffer bracht. Of dat je een vreugdeoffer van dankbaarheid bracht. Dan kon je er olie op gieten. Dan kon je er wierook op doen en het laten kringelen naar boven toe voor het aangezicht van de Heere. Maar het moest hier allemaal achterwege blijven. Want het is iets wat met de ongerechtigheid te maken heeft. Hier is de verdenking gevallen van overspel op een vrouw. En daar wordt God zijn oordeel over gevraagd. Daar past, nou, dat begrijpt u wel, hè. Daar past ootmoed bij. Diepe, diepe, diepe ootmoed. En daarom geen versieringen erbij. Geen aardigheden. Het eenvoudigste van het eenvoudigste. Een simpel offer van gerstemeel. Dat moest worden meegebracht. En straks legt de priester, legt dat op de hand van die vrouw. En straks, nadat hij het ritueel met het water heeft uitgevoerd, gaat de priester dat ook uit de hand van die vrouw overpakken en het op zijn eigen hand leggen. En dan gaat hij het bewegen tot een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, hij gaat het aan de Heren wijden. Maar een groot deel van dat offer mag de priester zelf opeten. Dat is voor hem. Dat is zijn loon, zullen we maar even zeggen. Wie aan het altaar dient, moet ook van het altaar kunnen leven. Dat is nog zo. Wie in de dienst van het evangelie staat, die moet ook door de kerk worden onderhouden. Dat is nog steeds zo. Zodoende zijn er ook predikantstraktementen. Hè? Predikanten die in volle dienst zijn in de kerk. En die moeten door de kerk, door het kerkvolk worden onderhouden. Paulus zegt dat ook. Hè? De dorsende os mag je niet melwanden. Als een os aan het dorsen is, dan mag je hem niet een melkkorf voordoen, zodat hij niks kan eten. Dat mag niet. Als hij aan dorsen is, moet hij ook een hapje af en toe kunnen meepikken van wat er op de dorsvloer ligt. Paulus zag zelf van dat recht soms af, bijvoorbeeld in Korinthe, dat deed hij expres, omdat ze hem daar van hebzucht beschuldigden. Daarom zag hij er daarvan af. Maar de regel is toch ook altijd geweest dat Paulus zegt, wie het evangelie bedient, moet ook van het evangelie kunnen leven. Zo mocht de priester ook leven van hetgeen wat er op het altaar kwam. Dus hij bewoog dat als een beweegoffer. Hij bewoog dat in de richting van de tabernakel van de Heere. Alsof hij wilde zeggen, het is voor u. Maar het grootste deel mocht door de priester zelf worden gegeten. Een klein deel slechts. Een klein deel slechts werd aangestoken voor het aangezicht des Heren. Dat was het offer dat om een oordeel vroeg. Hè? Ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Daarmee vroeg de priester als het ware van, Heren, hoor toch. Hoor toch deze zaak en wil gij toch recht doen. Dat is dat kleine beetje van dat meel dat aangestoken wordt voor de Heere. Dat smeekte om het recht. Heere, doe toch recht. Spreek gij toch recht. Want wij weten het nu niet meer. U bent de enige die het weet. En daarom wordt dit kleine beetje meel aangestoken voor uw aangezicht. Als een smeekbede om recht en gerechtigheid. Zo stond daar dan dus die vrouw voor het aangezicht van de Heere. Maar voordat dat gebeurt, hè, voordat dat offer wordt gebracht, dat beweegoffer en dat gedachtenisoffer, dat kleine beetje, voordat dat gebeurde, wat deed de priester dan? Nou, dan deed hij iets heel merkwaardigs. Heel merkwaardig. U zult misschien zeggen, dat vind ik vreemd. Nou, dan kan ik me goed voorstellen dat u dat vreemd vindt. En toch staat het er niet voor niks. Hij nam wat stof van de vloer van de tabernakel en later van de tempel. Hij nam wat stof van de vloer. Nou, er zal niet veel stof gelegen hebben, want de tabernakel zal echt wel goed bijgehouden worden, net zo goed als deze kerk goed bijgehouden wordt. Er zal niet zo heel bijster veel stof hier op de vloer liggen. Maar enig stof ligt er altijd. Want als je 's morgens gestoft hebt, en je kijkt 's avonds in de vensterbank, dan zie je toch ook alweer, als je met je vinger eroverheen gaat, zou je toch alweer weer een klein beetje wat aan die vinger zien. Stof ligt er altijd wel. Zelfs in de tabernakel. Nou, de priester moest iets van dat stof nemen. En dat moest hij in heilig water doen, in rein water doen. Water uit het wasvat bijvoorbeeld. Dat altijd in de tabernakel stond, in het voorhof stond. Het stond het koperen wasvat. Ja, daar moest hij dan water uit nemen. En daar moest wat alsem bij. Wat alsem, wat bitterheid. Bitterheid, mara. Ja, het moest bitter water worden. Want het zou de zonde wel eens kunnen openbaren. En dat is erg. De zonde is altijd bitter. Altijd zo bitter. Iedere zonde is bitter. Ontrouw in het huwelijk is ook zo bitter. En daarom moet er alsem in dat water worden bijgedaan. Bitterheid. Mara moet het worden. En dat stof moest dus ook in het water. Stof moest worden gedronken. Straks geeft hij het aan die vrouw te drinken. Dat water met het tabernakelstof daarin. Wat wil dat nou zeggen, hè? Stof drinken. Stof eten. Denk maar eens aan de slang. In het paradijs bij de zondeval. Je zult op uw buik gaan en stof eten, een oordeel over de slang. Een heftig oordeel. En ik heb u een poosje geleden gepreekt over het gouden kalf. Wat deed Mozes ook alweer met dat gouden kalf, dat vermaalde hij tot stof. En hij wierp het in de beek waar ze uit dronken, waar de kinderen Israëls uit dronken. En ze dronken dat water met het stof er. En zie je wel, dat heeft met zonde te maken. Maar het is dit keer wel heilig stof, want het gaat om een heilige zaak. Ze zijn hier voor het aangezicht van de Heere bezig. En daarom is het stof van de vloer van het heiligdom, van de vloer van de tabernakel, dat werd in dat water gedaan en dat moet haar straks te drinken worden gegeven. Maar voordat dat gebeurt, en voordat de priester dan dat beweegoffer gaat brengen, en ook dat kleine gedachtenisoffertje, en dat kleine beetje meel aansteekt voor het aangezicht van de Heere, neemt hij die vrouw onder ede. En gemeente, dat komt eigenlijk heel goed uit, want we gaan vanavond ook over de eed nadenken. We zijn er ook precies bij aangeland in de catechismus. De kracht van de eed. Nou, daar zult u nog wel meer over horen. Maar hier komt het dus ook in de tekstgedeelte komt het dus ook voor. Hè? Dat dus die vrouw die werd onder ede gesteld. Ze werd beëdigd voor het aangezicht van God. Wat ze daar verklaarde, dat moest zo zijn zoals het is. En als ze ja zei, en ja zei ze met het woord amen, niet één keer, twee keer, amen, amen, zo is het, zo is het, zo zal het met mij gebeuren. Als ik onschuldig ben, dan mogen ook mijn onschuld blijken. En als ik schuldig ben, dan zal ik ook de last daarvan moeten dragen. Als die vrouw dat volhield, onschuldig te zijn, maar toch schuldig was, ja, dan had ze dus eigenlijk mijn eed gepleegd met dat amen, amen. Dan riep ze als het ware de vloek en de straf over zichzelf uit. En dan staat er in onze tekst nog een bijzonderheid daarbij. Er staat namelijk dat die vrouw voor het aangezicht des Heren gesteld wordt. En dan wordt het hoofd van de vrouw ontbloot. Dat wil niet zeggen dat haar haren werden afgeknipt of zo. Zoals dat van de week in het nieuws was aangaande de moffenmeiden na de oorlog. Die het met de Duitsers hadden gehouden. Die werden de haren afgeknipt als een schande. Nee, dat gebeurde niet. Dat gebeurde in de tempel in het heiligdom des Heren absoluut niet. Nee, haar sluier werd afgedaan. Haar hoofdbedekking die zij droeg, die ze op had, die werd op dit moment afgedaan. En waarom was dat nou? Waarom werd nou de hoofdbedekking van deze vrouw afgedaan? Dat heeft ons ook iets te zeggen. Want u weet nog wel dat ik u ooit eens een keer uit 1 Korinthe 11 heb laten zien waar de hoofdbedekking van de vrouw voor dient. Zeker in de kerkgang. Dat heeft te maken met haar positie ten opzichte van haar man. De man is het hoofd van de vrouw. En Christus is het hoofd van de man. En dat moet worden uitgedrukt juist daarin. Hè? Dus dat heeft een hele diepe zin omwille van de engelen die hierbij zijn. Hè? Die hierbij zijn in de kerk en die dit allemaal zien en waarnemen. Dus het heeft een hele diepe betekenis dat dragen van een hoofdbedekking. Ook in het heiligdom des Heren in de tabernakel was dat dus kennelijk zo. Alleen hier moet de hoofdbedekking, wordt die afgedaan bij die vrouw. En waarom is dat nou? Dat heeft alles met die eed te maken. Het is namelijk zo, als een vrouw een eed zweert, dan kan een man die ongedaan maken. Haar eigen man kan de eed van zijn vrouw ongedaan maken. Die bevoegdheid had hij in het oude Israëlitische recht. Dat heeft te maken met zijn hoofd zijn van de vrouw. De man was niet gebonden aan een eed die zijn vrouw gezworen had. Die kon hij ongedaan maken. Dus dat ligt uitgedrukt, haar positie ten opzichte van de man ligt daarin uitgedrukt. En dat zie je dus in dat hoofdbedekking, die hoofdbedekking zie je dat terug. Maar hier, en ik hoop dat u dat begrijpt, hier staat de man niet in voor de eed van deze vrouw. Dat kan hij niet. Hij kan niet instaan voor de juistheid van wat zij gaat zweren. Zij wordt hier beëdigd. Maar dat is juist de kwestie. Hij kan niet instaan voor wat die vrouw gaat zeggen. Wat ze zegt ja of dat ze gaat zeggen nee, bij wijze van. Hè? Of dat ze amen, amen uitspreekt, terecht of onterecht. Daar kan deze man niet de verantwoordelijkheid voor dragen. En daarom moet tijdens deze ceremonie de hoofdbedekking af. Want bij deze eed staat zij voor zichzelf. Staat zij niet onder het gezag van haar man die haar niet controleren kan en die haar eed ook niet voor zijn rekening kan nemen. Daarom moet hier de hoofdbedekking af. En als die vrouw daaraan zo staat en die priester heeft dat water in zijn hand en zij staat daar nog met die offeranden in haar handen, heeft dat nog niet van haar overgepakt, dat komt zo dadelijk pas. Dan neemt hij dat water waar dat stof in zit en waar ook dat bittere kruid, die alsem in zit. En dan schrijft hij de vloek die hij uitgesproken heeft. Als die vrouw schuldig is, dan is het een vloek. Als ze schuldig is, dan is het een vloek. Dan schrijft hij die vloek op een zedeltje staat er. Wat is nou een zedeltje? Nou, dat is of een klein stukje hout of een stukje papier. In ieder geval iets waar je op schrijven kunt. Iets waar je op schrijven kunt. En dan schrijft hij die vloek op. Wat hij precies schreef, dat weet ik niet, maar het gaat in ieder geval over de vloek. En dan wist hij dat uit in het water. De inkt, die wist hij uit in het water dat de vrouw te drinken krijgt. Zij drinkt dus het stof, het oordeel. Zij drinkt ook de vloek op die geschreven staat op dat zedeltje. En dan in het water wordt uitgewist en met het water wordt vermengd. Die drinkt die vrouw daarop. Een merkwaardig gebeuren. Maar wel een gebeuren dat betekenis heeft. Want als zij zo dadelijk dat water aangereikt krijgt, ja, dan is het erop of eronder. En zo is het eigenlijk altijd, beste mensen. Het is erop of eronder. Of je staat recht voor God, of je staat niet recht voor God. En als daar nou een vrouw stond die met een goed geweten haar man heeft altijd volgehouden, ik heb dat niet gedaan, en haar man verdenkt haar, toch, maar ze weet in haar eigen geweten, ik heb het niet gedaan, ze wordt niet geloofd, ze is nooit geloofd door haar man, maar ze heeft het niet gedaan. Als ze daarmee staat in een goed geweten voor God, dan kan zij daar ook zo staan. En dan kon zij ook niet toegeven dat ze het wel gedaan had. Dat kan natuurlijk ook niet. Hè. Als je man jou daarvan zou beschuldigen, je hebt het niet gedaan. Jouw eigen geweten weet, het is niet waar. Het is absoluut niet waar. Dan kun je toch nooit gaan toegeven dat het wel zo is. Ook niet wanneer hij met de priester dreigt en zo. We gaan dan naar de priester toe en zo. Dan kun je toch niet uit angst maar gaan zeggen, nou ja, dan is het wel zo. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan sta je daar met een goed geweten. Vroeger zeiden ze, een goede conscientie. Sta je daar voor God. En je roept God als oordeler aan over jouw goed geweten. God is mijn getuige. Ik denk aan Job, hè. Daar heb ik ook wel eens over gepreekt. Dat Job zijn onschuld betuigt tegenover zijn vrienden voor het aangezicht van de Heere. Zo ik dat gedaan heb. Zo ik dat gedaan heb, zegt Job dan, hè. Zo ik ooit geloerd heb naar de huisvrouw van mijn naaste. Zo ik ooit een arme gezien heb en zonder brood heb weggezonden. Iemand zonder kleding naakt heb laten gaan. Zo ik dat gedaan. Hij zei, die vrienden zeiden allemaal van, Job, jij zult wel dit, jij zult wel dat, jij zult wel zus gedaan hebben, want jij zit niet voor niks in de ellende. Jij moet wat op je kerfstok hebben. Zo ik dat gedaan heb, zegt Job. Nou, gemeente, dat mag dus. Hè. Je mag je onschuld, als je onschuldig bent, als mensen je betichten, waar ook van, wie dan ook, ergens van beticht. En het is niet waar. Het is eenvoudigweg niet waar. Het is ook totaal niet waar. Maar je krijgt het wel in je schoenen geschoven. Je krijgt het wel toegedicht. Dan mag je God tot getuige roepen over je ziel. Dan sta je voor de priester in het heiligdom. Heilige zaak. En dan moet je dat water drinken. Dan weet je, dit zal mij niet kunnen deren. Dit zal mij niet kunnen deren. Dit water zal niet in mijn binnenste tot een vloek en tot bitterheid kunnen worden. Dat weet je dan. Hè. Dat is het getuigenis van een goed geweten. Daarom zongen we Psalm 17 en Psalm 26. Hè, waarin dat ook in beide psalmen zo duidelijk ter sprake kwam. Die betuiging van onschuld. Je mag God als de hoogste rechter aanroepen. En amen, amen zeggen bij de beëdiging. Met kracht en met een vol en met een goed geweten. Amen, amen zeggen als je weet van je onschuld voor God. Je hoeft niet schuld te belijden die je niet gedaan hebt. Als mensen jouw zonde verwijten en in de schoenen schuiven waarvan je zei, ik weet nergens van, dan hoef jij niet uit een soort van schijnnederigheid te gaan doen alsof het wel zo is. Dat hoeft niet. Dan mag je voor Gods aangezicht volhouden dat je onschuldig bent. Dat mag zeker. Dat zie je ook aan deze vrouw. Als ze onschuldig is en ze staat daar. En de priester heeft dat kleine beetje ter gedachtenis gebracht voor het aangezicht van God, smekend om recht. En de priester heeft jou beëdigd, onder ede genomen. Je zult vrij zijn van deze vloek als je het niet gedaan hebt. Dan mag je ook weten dat het zo is. Dan kun je amen, amen zeggen met een vol en een goed geweten. Amen, zo is het en ik zal vrij zijn voor het aangezicht van de Heere. En dan ben je vrij ook. Zoals het Job vrij was van de beschuldiging die al zijn vrienden, alle drie, tegen hem ingebracht hadden. Hij was er helemaal vrij van. En God heeft dat ook gebillijkt. Want zijn vrienden, die hebben kwaad van hem gesproken. En Job alleen. Het goede. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar, hè. En dan zien we de ernst van de zaak. Als je je zonde niet bij tijds beleden hebt. En bent dwars. En je houdt allemaal maar vol onschuldig, onschuldig, onschuldig. En je durft daar zelfs bij die priester te staan. En je beleidt het dan nog niet. Je daagt God uit van, nou ja, dat oordeel laat het dan maar komen. En dan zal het komen ook. Dan zal het op den duur blijken. De bedoeling van dit hoofdstuk is natuurlijk niet dat dat ter plekke al bleek. Hè? Ter plekke al bleek, uit wat er met de buik gebeurde. Dat dat ter plekke al plaatsvond, dat oordeel. Hè? Dat dat meteen daar voltrokken werd. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat dat dan naderhand zou blijken. De Heere God zou het zelf doen blijken. Of iemand dat onschuldig had gedronken of schuldig. Dat zou met de tijd blijken uit wat er met die vrouw gebeurde. En als je nou hardnekkig bent, zei ik, en je geeft echt nergens om, nergens om, je wordt onder ede genomen, maar je geeft nergens om, je durft zomaar een valse eed te zweren, ja, je hebt mensen die nergens om geven. Die zijn er inderdaad. Een geweten dat toegeschroeid is. Dat is erg hoor. Dat is erg. Het zou misschien niet vaak zijn voorgekomen wat hier staat. Ik weet niet hoe vaak. Dat weet niemand. Het zou misschien niet vaak zijn voorgekomen, maar het kon voorkomen. Dat iemand zo voor de priester stond en volhield, volhield, volhield. Maar de Heere weet het wel, de Heere weet het wel. Je tart daar het oordeel van God. Als je dat doet, hè, als je je zonde niet beleidt, welke zonde dan ook. Je doet het anders dan de Samaritaanse vrouw. Anders dan die vrouw die zondares uit de stad die aan Jezus voeten kwam om zijn voeten met haar haren droog te maken. Je doet het anders als die overspelige vrouw die daar stond. Ze was op de daad gegrepen en door de fariseeën naar de Heer Jezus toegesleurd. Je doet het anders dan die, ja. Ja, dan moet je het ook zelf maar wezen. God zal je niet voor onschuldig houden. Dan kun je misschien wel denken van, dat valt allemaal wel mee. Dat valt allemaal mee. Ja, er zijn er mensen die denken altijd dat alles maar meevalt. Het zal allemaal zo heet niet aflopen. De soep wordt nooit zo heet gegeten, het wordt opgediend. God zal uiteindelijk iedereen wel genadigd zijn en zo. En dat soort redeneringen, nou, het is niet waar hoor. Het is echt niet waar, want God is een rechtvaardig rechter. Hij oordeelt over goed en kwaad. Hij zit in de vergadering der rechters van de goden, hè, de goden met de kleine letter. Hij zit in de vergadering van de rechters. Hij oordeelt over goed en kwaad. Voorwaar, er is een God die leeft en op aarde vonnis geeft. We zullen het straks zingen. Psalm 58 van 8. Ja, dat is gewoon waar. Zullen we er maar rekening mee houden? Dat als we gezondigd hebben, dat we het er dan niet op aan zullen laten komen. Want je redt het niet hoor. Je redt het niet bij de alwetendheid Gods. We redden het heus niet. wat het ook is. Het moet beleden worden. Het moet beleden worden. Bij tijd. Eer het te laat is. Want als die vrouw daar beweert dat ze onschuldig is en ze is het niet, dan is het te laat. Dan is het te laat. Laat het zover niet komen. Dan breng je zonde bij tijd. Op de plaats waar ze thuis horen. Aan de voeten van Christus. Dan ben je veilig. Laat het niet aankomen op die grote oordeelsdag. Laat het niet aankomen op die dag dat God in dit leven jouw zonden al bezoekt. Dat kan ook hoor. Dat kan hij ook in dit leven al doen. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis, uit deze wetgeving. Dat kan hij al in dit leven doen. Je recht doen blijken. Maar ook je schuld doen blijken. Dat kan hij al in dit leven doen. Laat het zover niet komen. Wees niet hardnekkig, maar laat je leiden. Bij tijds de zaken brengen aan de voeten van Christus, waar genade is voor de grootste van de zondaren. Amen.